Ik vind het, dat hoor je allemaal heel ingewikkeld te zeggen, maar ik vind het leuk om weer te zijn. Leuk om jullie weer te zien. Ja, na een aantal keren begin ik ook een aantal natuurlijk te herkennen. En soms kom je mensen ergens anders ook weer tegen. Sommige mensen zijn ook naar vorig jaar in Haarlem naar Dolorosa geweest. Hè? Wie zijn er geweest naar Dolorosa? Nou, dat kan beter. Ja, de mensen die geweest zijn... Die zijn nog steeds niet boos op ons, dus dat was mooi. Maar over 4 weken is het weer. Het is in Haarlem, het is een stukje rijden. Maar serieus, als je mensen wil bemoedigen met het verhaal van Jezus, of ze hem nou kennen of niet, is dat een prachtige gelegenheid. Dus ik heb jammer genoeg geen flyers mee. Misschien dat ik, dat het eventjes nog gemaild kan worden of zo. Maar serieus, het is een stukje rijden Haarlem. Maar Haarlem is echt bijna net zo leuk als Vlaardingen. Maak je er een dagje van, want het is echt mooi om met dat verhaal mensen te bemoedigen met het hart van God. En dat is ook waar ik vanochtend het over wil hebben. Over het hart van God. En hoe zien wij God is eigenlijk bepalend voor van alles. Hoe wij God zien... bepaalt hoe wij onszelf zien. Hoe wij God zien, bepaalt hoe wij de Bijbel lezen. Hoe wij God zien, bepaalt hoe wij zijn plan interpreteren. En denk je, ja, nee, nogal. Wij zien onze God, en ik heb niks tegen moslims, begrijp me niet verkeerd, maar wij zien onze God als een liefende vader. De moslims hebben een strenge God. Dat zie je dat alles bepalend is. De manier hoe zij in de wereld staan, in het leven staan, is anders. Een leven voor een christen is heilig. Voor een moslim kun je veel makkelijker een martelaar zijn. Het is echt alles bepalend hoe jij God ziet. En ook in de geschiedenis van het christendom, als het beeld van God vertroebelde, ging het mis. Als God een strenge streber werd, gingen we dingen doen als kruistochten. Het beeld van God, wat we hebben, is alles bepalend van hoe wij in het leven staan. Ook hoe wij God verstaan. En dan, in deze dienst hebben we het er al over gehad. Dat was wel grappig. We gingen bidden en ik zei nog even, nou, ik ga het hebben over het vaderhart van God. En toen zei je ook, oh, dat is, ze zei het iets anders, toevallig. Dat heb ik nou ook op mijn hart om vanochtend te doen. En daar heeft God een beetje een handje van, dat wij niks afspreken, maar hij regelt dat dan toch. Ja, ik vind dat leuk. Dat is ook voor mij wel bemoedigend, dat ik denk, oh gelukkig, ik zat er niet helemaal naast. Ja. En dan ook het beeld wat daarmee is. Het beeld heeft mijn vrouw gemaakt. Zij moest gewoon kwijt het beeld van de vader. Dat moest er gewoon uit. Ik weet niet of je het kent, dan moet je iets doen. En anders kun je niet verder met je leven, zeg maar. Nou, zij moest gewoon het vaderhart van God in dit beeld verwerken. En ik vind dat het best gelukt is. Ja, dit is het eerste wat ze ooit met klei heeft gedaan op die manier. Ja, ik vind dat niet eerlijk, maar verder is best een leuk kind. En wat dan opmerkelijk is, en heel eerlijk, ik ben best een tijdje christen. Ik ga al tientallen jaren mee in het koninkrijk. En ik was het laatste over aan het nadenken over het vader, dat God zich als vader naar ons wil tonen. En toen hoorde ik iemand zeggen, en als het niet klopt, dan was hij fout. Die zei, er zijn 365 namen, termen voor God in het Oude Testament. Nou, al zou het maar de helft zijn, dat is gewoon knetterveel. Ja, dat zijn er, heb je er nog 150, 175, 180, zoiets. Dat is veel naam voor God. En dan vragen ze aan Jezus, hoe moeten we bidden? En wat zegt Jezus? Hij zegt niet El Elohim. Hij zegt niet Jehovah Nissi, Jehovah Jireh. Niet al die namen waarin zoveel van God zit. Hij kiest Want hij kent de Vader, hè? Ik denk dat Jezus Gods favoriete titel kiest. Heb je wel eens over nagedacht? Jezus had keus uit honderden namen. En dan vragen ze aan Jezus, hoe moeten we hem aanroepen? Hoe moeten wij bidden? En wat zegt Jezus? Jezus kiest Gods favoriete titel. Onze Vader. Abba, Vader. Papa, zegt hij. Hè? Hij zegt Papa. Hij zegt niet Heer, Vader. Of Darth Vader. Nou, dat is wat anders. Maar hij zegt Papa, Vader. De favoriete titel van God. Papa. Close. Niet ver weg. Niet, eigenlijk niet u met een hoofdletter. Maar Papa. En misschien wat apart, ik had een wat vrijere opvoeding. En mijn ouders zeiden, noem ons maar bij de voornaam. Dus ik noemde mijn ouders, noemde ik altijd bij de voornaam. En zij hadden daar een theorie achter. Ze zeiden, je beste vrienden, je noem je bij je voornaam. Waarom je kinderen dan niet? En toen kwam het punt dat ik zelf kinderen kreeg. En toen ben ik erover na gaan denken. En toen dacht ik, wil ik dat ze mij bij de voornaam noemen of wil ik dat ze mij papa noemen? En toen dacht ik, toen was er eerst één, nu zijn er twee. Er zijn maar twee mensen in de hele wereld die mij papa mogen noemen. Er zijn honderden mensen, misschien wel duizenden, die mij bij de voornaam noemen. Maar er zijn er maar twee in de hele wereld die mij papa mogen noemen. En hoe komt dat? Nou, het zit zo, ik ben hun vader. Ja, ik zal het even uitleggen. Maar en wat zegt God? Noem mij maar papa. Ik vind dat, en ook als Jezus het heeft, ik weet niet of het opgevallen is, maar steeds als hij het over God heeft, heeft hij het heel vaak over hemelse vader, onze vader, mijn vader, jullie vader. Hij gebruikt het woord vader best wel vaak. Misschien wilde hij een punt maken. En toch is het niet iets wat altijd tot ons doordringt. En ik moet zeggen, toen ik me er weer in ging verdiepen, dat ik dacht, ja, in hoeverre besef ik dat eigenlijk? Dat hij zegt, maar er is maar één soort, er is maar één groep mensen die mij papa mag noemen. En dat zijn mijn kinderen. Wauw. En dat zijn er knetterveel. Maar dat is wel heel speciaal. En dan is er een verhaal. En Jezus gebruikt parabels, gebruikt gelijkenissen, om mensen een beeld te geven van wie God is. En dan heeft hij een verhaal wat we heel goed kennen, want het is ook een verhaal wat in, hadden we nog onze vader het gezongen. Het is gebeden. Stond dus gewoon in het lijstje en in mijn preek. Ja, vind ik leuk van God. Maar er staat in, klik. Ik weet niet of ik nou klik of jij, maar we zijn er. In Lucas 15 staat een verhaal en dat is ook leuk te vertellen in de zondagschool. Dus het is helemaal plat verteld, maar toch had ik op mijn hart om het te doen. Het verhaal van de verloren zoon. En het verhaal van de verloren zoon, klik. Vervolgens zei hij, Jezus, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader, geef mij het deel van uw bezit, waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land. Dit is bizar. Wij kennen het verhaal. Dit is bizar. Er komt een zoon bij zijn vader en die zegt, ik wou dat je dood was. Doe me je geld maar. Het is één ding om te zeggen, doe me je geld. Eigenlijk boeit me niet zo wie jij bent, ik wil gewoon geld. Maar het is een ander punt om te zeggen, ik wil mijn erfenis. Ik ga jou behandelen alsof je dood bent. Kom maar op met hoe het is als jij er niet meer bent. Ik vind dat heftig. En tuurlijk, ik heb kinderen en die komen soms ook om geld vragen. Sterker nog, ik heb een kleine theorie dat pubers Gods revenge op de mensheid zijn. Ja, je denkt, waarom? Nou, ik zal het uitleggen. Er zijn dus mensen die zijn naar jouw beeld, maar die ontkennen soms dat je bestaat. Dat God zegt, weet je ook eens hoe dat voelt. Ja, ik vond hem grappig hoor. Maar ik vind dat, dat houdt mij dan een beetje bezig. Maar goed, hier is dus iemand die dat goed uitleeft, hè, die zoon. Iemand naar zijn beeld, maar ontkent dat hij bestaat. En die zegt, was je maar dood, kom maar op met je geld. En er staat dat hij het verzilvert. Hè? Ook al heeft hij spullen, hij verkoopt de hele zooi en maakt er geld van. Dat is best wel respectloos. En dan gaat het verder dus. Dit stukje van de tekst is weer dubbel, klik. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een fel land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Hij gaat ook nog eens een keer totaal respectloos om met de erfenis. Zijn vader heeft daarvoor gewerkt, mega veel moeite voor gedaan, misschien wel hartstikke zuinig geweest. En hij gaat er totaal respectloos mee om. Hij gaat niet een leven bouwen, gaat niet een bedrijf bouwen. Hij verkwanselt het, hij verkwist het totaal. Respectloos, hij toont geen enkel respect voor de erfenis van zijn vader. Hetgene wat zijn vader hem nalaat, alsof het niets waard is. En dan, nou ja, we kennen het verhaal natuurlijk. Klik. Toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen, maar de peulen die de varkens te eten kregen. Maar niemand gaf ze hem. Wat er gebeurt, is dat hij in een cultuur waar varkens onrein zijn, het slechter heeft dan de varkens. Wij werken, onze gemeente werkt met een aantal asielzoekers, zit een AZC bij ons in. Ik kom in een kerk in Zutphen, ik woon in Deventer. En er zit een AZC in Zutphen en er komen best wel wat Iraniërs met name bij ons in de kerk. En een kennis van ons, ik heb afgelopen dinsdag gesproken op zo'n bijeenkomst van 30, 40 van die asielzoekers. Super vet. En dat is heel erg leuk, wou ik daarmee zeggen. Toen vertelde die man die dat organiseert, en hij organiseert eigenlijk niet zoveel. Hij zegt gewoon, wie wil komen eten, kom eten en we hebben bijbelstudie. Nou, dan komt er 40, 50 man in zijn huis. Past net. Ze zitten op krukjes en voetenstoeltjes en weet ik van me wat, maakt allemaal niet uit. En toen zei hij dat ze dus een stukje waren rijden met een paar asielzoekers. En toen zagen ze varkens voor het eerst. Want dat doen ze niet aan in het Midden-Oosten. Want die beesten zijn voor bijna alle religies daar onrein. Lager dan een varken kun je niet komen. En hij zat ertussen en kreeg niet eens te eten wat het laagste wat er bestaat te eten kreeg. Duidelijk punt. Hij was lager gezakt dan het laagste wat je kon krijgen. Een varken. En hij moet gestonken hebben. Nou, uur in de wind is er niks bij, denk ik. En dan denkt u, nou, hoezo? Nou, ik kan me er iets bij voorstellen. Ik heb namelijk in een laboratorium gewerkt waar we mest onderzochten. Ja. En als je daar werkte, dan moest je soms een weekje in het droog laboratorium werken. En dat deed je niks anders dan mest in een bakje gieten, in een stoof zetten, drogen en daarna de dag daarna terugwegen hoeveel droog stof in die mest zat. En dan moesten dan, hoe meer droogstof, hoe meer boeren moesten betalen, geloof ik. Zoiets was dat. Dus wat je de hele dag deed, was dan kreeg je een paar honderd flessen met mest. Redelijk vloeibaar. Kippenmest niet trouwens, die stinkt ook het ergst. Maar dan kreeg je dus mest in zo'n fles. En soms dan voelde je dat die fles keihard was. Betekent dat er heel veel druk op stond. En dan moest je hem onder, eerst moet je schudden. Eerst stond hij op zijn ding te schudden, dan moest je zelf schudden. En dan deed je hem onder een ding, want ik zag aan het plafond dat het ook wel eens mis was gegaan. Dat is echt waar, dat verzin ik niet. En dan deed je, als je denkt, oh, er zit druk op. Ja, dan ging je hem niet opendraaien, hè? Zo in je gezicht. Maar dan deed je hem eronder en er zat een soort kapje omheen. En dan draaide je hem onder en dan, pssst, dan spoot het er langs. Er zat natuurlijk je hand helemaal onder en zo, want ja, je moest wel draaien. Handschoentjes, na een tijdje dacht je, whatever. En dan deed je dat de hele dag. En dan mocht je daarna, in de tijd van de baas, mocht je douchen. Dus daarna ging je lekker douchen. En dan ging je naar huis en dan denk je, laat ik even douchen. En dan had je gedoucht en dan denk je, ik ga mijn vrouw een knuffel geven. En dan zegt ze, nou, doe maar even niet. Het zat gewoon in je poriën. Als je ook maar iets deed wat zorgde dat er ook maar wat uit je poriën kwam, dacht je, oh, het laboratorium. Mest. Ja, dat heb ik 2 keer een week gedaan. Ja. U snapt dat ik nu in het onderwijs werk. Maar hij zal niet anders gestonken hebben, want hij zat ook 24/7. In de shit. Ja, dat mag je soms niet zeggen. Hè, maar even letterlijk. Hij zat 24/7. Hij moet ongeveer zo gestonken hebben. En dan. En we kennen natuurlijk, we kennen het verhaal, dus het is niet zo dat ik iets weggeef. Maar dan staat er. Ik weet niet, werkt het nu wel of niet, dit ding? Ja, werkt het? Oké. Okay. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals en kuste hem. De zoon die zei, pa, was je maar dood. Die de erfenis, het nalatenschap van zijn vader verkwanselde. Die stonk vanuit alles wat hij was, zijn poriën. Alles stonk hij. Hij was serieus, smerig en lager dan een varken gekomen. En wat doet zijn vader? De emotie komt. Mijn kind komt eraan. Mijn kind komt eraan. En hij geeft hem een huk. Al die stank, hè? Hij ging gewoon verder dan mijn vrouw voor mij. Ja, het voelt het zelfmedelijden even, hè? Dat je het even goed beseft. Ja. Ja. Hij ging voorbij alles wat hem in de weg had kunnen staan. En hij omhelsde hem en kuste hem. Want dat is het hart van een vader. En misschien hebben jij of ik een vader gehad die daar niet zo goed in was. Om te tonen dat hij van je hield en dat hij jouw veiligheid en geborgenheid is. En veel mensen, want niemand van ons heeft een perfecte vader gehad. En tekent dat het beeld van God de Vader. Maar dit is het beeld wat Jezus van God de Vader wil laten zien. Een vader die kijkt voorbij de dingen waar wij gefaald hebben. Soms willens en wetens gefaald hebben. En zegt, maar als jij bij mij komt. Ook al is het misschien wel voor een groot deel eigenbelang. Ik ga jou omarmen. Ik ga jou omarmen. En dan is het verhaal niet afgelopen. Maar dan zegt de vader, zegt de zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feesten, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren, maar hij is weer teruggevonden. Dat is als Jezus een gelijkenis van God de Vader wil geven. Dit is het beeld wat hij wil schetsen. Als hij zegt, bid maar papa vader. Als hij het heeft over onze vader. Dan is dit het beeld. En wat hij doet, hij omarmt en hij herstelt hem. Hij brengt hem terug, zou je kunnen zeggen, in zijn oude glorie. Want hij krijgt een nieuw kleed. Een kleed zoals het een zoon betaamt. Hij hoeft niet eerst terug te verdienen. De Vader toont genade. En dat is bijzonder. Even kijken. Hij krijgt een ring. Hij krijgt weer de ring die laat zien, jij bent een zoon. Niet een slaaf, niet een werknemer. Nee, jij hebt een ring. Ik herstel jou op de plek waar jij zelf hebt gekozen weg te gaan. Of voor heel veel mensen in deze wereld waar we nooit hebben gestaan ten opzichte van God. Dat is wat God doet. En ook het hart van de Vader als Jezus het volgende zegt. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan komt het hart van een vader. Niet ik ga je pakken omdat ik het kan. Nee, ik ga je vrijheid en leven geven omdat het kan. De benadering van God is niet, ik krijg jou wel. De benadering van God is, mijn vrijheid. Oh, ik ben niet gekomen om te veroordelen. Hè? Ik ben gekomen om leven te geven. Terwijl veel van ons denken, ja, God oordeelt, maar er is een escape. Nee, God geeft leven, maar we kunnen ook kiezen van niet. Maar wat God gedaan heeft, is alles om te zorgen dat we kunnen leven. Alles wat hij kon. En hij heeft niet alles gedaan om ons te veroordelen. Want niet te veroordelen, maar behouden zou worden. Dat is het hart van een vader. Of deze. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen het als traagheid beschouwen. En waarom riepen ze, oordeelt God niet gewoon, kom op. We schoppen al die slechte eruit en dan gaan we met de leuke mensen verder. Waarom wacht God? Nou, want hij wil dat niemand verloren gaat. Dat is het hart van een vader. Hij wil dat niemand verloren gaat. Dat jij en ik niet aan de verkeerde kant van de lijn staan, maar dat we alle kans krijgen aan de goede kant. Daarom wacht hij, want het is het hart van een vader. Een hart van een vader die steeds kijkt, waar blijft mijn zoon? Waar blijft mijn dochter? En als die komt, rent en hoe je ook stinkt. Je omarmt, kust en een ring geeft van een kind. Dat is onze vader. En dat werd ook al gebeden, hè? En Jezus is het beeld van de vader. En dat is apart. Want Jezus vinden we lief en de vader vinden we soms streng. Dat zeggen we niet, maar dat gebeurt. Terwijl Jezus zegt, kijk naar mij en zie de vader. Jezus toont genade. Vrouw aan de put, hè? Jezus geneest. Jezus toont genade aan een belastingheffer die de zaak had afgepest. Prostituees zijn welkom. Hij toont het hart van de Vader. Jezus vinden we lief en de Vader vinden we ingewikkeld. Maar dat is, waar is het verschil? Jezus zegt toch, ik kan niks wat ik de Vader niet heb zien doen. De Vader is zijn grote voorbeeld. Wat Jezus doet is het hart van de Vader. En dat staat er ook. Zie hoe groot de liefde is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. De wereld snapt dat niet, hè? Staat dan. Vers 2, geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Hé, dat is een rare tekst, vind je niet? Hoezo wij gelijk met God? Nou, waarin worden wij gelijk met God? En dit vind ik een hele mooie. want wij zullen hem zien zoals hij is. Hier staat dat wij God net zo zullen zien als dat Jezus hem ziet. En dat wij dus daarin, in het kind zijn, God zien, net zoals Jezus hem zal zien. Als vader. Als vader. Dit stuk gaat over kindschap. En eindigt met dat we dat in volledigheid zullen zien. Maar toch zijn veel van ons, wij gedragen ons als een wees. Alsof we geen vader hebben. En dat overkomt ons allemaal, denk ik wel eens. Alleen bij sommigen is het een, hoe zeg je dat? Heeft het de overhand. Nou, kenmerken van een wees. Ik vind dit altijd spannend. Als ik het lijstje naga, denk ik, daar score ik soms ook op. Nou, een van de dingen is dat we ons ontworteld voelen. Het is net alsof we geen basis hebben. Dat we in het leven, dat we soms voelen dat het leven ons heen en weer gooit. Dat als het begint te stormen, begint te hagelen in ons leven, dat we dan denken, ja, maar ik waai ook zo mee. Het is net alsof ik me niet kan vasthouden. Het lijkt wel of ik niet echt geworteld ben. Nou, dat is een kenmerk van een wees. Want als je een kind bent, ook al stormt het, en ik zeg niet dat het altijd perfect gaat, hè, maar ook al stormt het, kun je teruggrijpen op je wortels bij de Vader. Ja, maar ook al is het even rot, ik weet, ik ben een kind van God. En daarin is mijn kracht. Ik heb wel eens gesproken over fun versus vreugde. De vreugde des Heer is mijn kracht. Dat zit in het kindschap van God. Zit in het kindschap van God. Een ander kenmerk naast ontworteld is dat je goedkeuring zoekt. Dat je het heel lastig vindt om gewoon naar God te gaan en zeggen, Heer, hier ben ik. Het stinkt misschien een beetje, maar ik ben er. Nee, we moeten het eerst goed genoeg doen. We moeten eerst de goedkeuring van God verdienen. Dat is typisch een wees. En dit is geen veroordeling. Alsjeblieft, als dit is wat je voelt, is dit geen veroordeling. Maar wil ik je zeggen, God heeft kindschap voor je. Als jij merkt, ik moet steeds voor mijn gevoel mijn best doen voor God. Anders kan ik niet binnenkomen. Weet je, een wees werkt voor goedkeuring. Een kind helpt zijn papa. En mijn zoon zit hierbij, dus dit wordt even een moeilijk momentje. Maar vroeger heb ik mijn kinderen wel eens gevraagd te helpen met auto wassen. Niet omdat ik er wat aan had. Maar omdat het zo leuk was. Dat is zo gezellig. Dan gingen we naar zo'n wasstraat en dan pssst, dat is toch superleuk. Nou, heb je een vrolijk kind. Nou, mijn papa ook vrolijk, half nat, maar boeien. Kon hij daar wat verdienen? Nee, het was gewoon, hij ging papa helpen. Ja, toch? Dat is het hart van een kind. Dat je helpt papa. Niet omdat je de goedkeuring moet verdienen. En iets anders, want we zitten in een groot gezin. Een wees voelt competitie. Een wees vindt het moeilijk om een ander succes te winnen. Want je moet zelf goedkeuring verdienen. En als iemand anders succes heeft en je bent een kind. Ach, weet je, je broer, die gun je toch gewoon dat het goed gaat. En je zus, want je weet dat jij ook geliefd bent door de Vader. Het is geen wedstrijdje wie het meest geliefde kind is. Heeft God favorieten? Ja, ons allemaal. Ja, nee, maar dat meen ik meer dan dat je denkt, hè. God heeft ons allemaal als favoriet. En ik wil niks afdoen aan dat God rechtvaardig is. Maar we hebben het al gehad over dat er maar één weg is tot God de Vader. En dat is door het offer van Christus. Maar door die deur, door de weg, door de waarheid en door het leven, is God echt helemaal onze papa. En is het niet nodig om competitief te zijn en de ander jaloers op te zijn als hij succes heeft. Hey, wat is je broer, is je zus? Als je daar competitie voelt, dan gedraag je je als een wees. En dat je het gevoel hebt dat je altijd voor jezelf moet zorgen. Niemand zorgt voor jou. Dat je een soort eenzaamheid is dat eigenlijk. En het is ook een soort onafhankelijkheid. En wij hebben in deze rare wereld het bizarre beeld dat onafhankelijkheid een prestatie is. Onafhankelijkheid is geen prestatie, onafhankelijkheid is vooral eenzaam. Niemand komt op een plek dat hij niemand meer nodig heeft. Niemand. Gewoon, we hebben allemaal Jezus nodig en we hebben elkaar eigenlijk ook nodig. En als wij durven zeggen, Heer, u zorgt voor mij, ik hoef het niet allemaal zelf te bevechten, bijvoorbeeld de plek die je krijgt. Hè, dat kan zijn in een bediening of in een bedrijf. Het kan zijn het traject wat God met je gaat. Dat je niet denkt, ik moet alles zelf bewerken. En ik ben enig kind. Ik dacht dat ik het altijd zelf moest oplossen. Mijn ouders hebben me vrij opgevoed. En die zeiden, als je een probleem hebt, hoor het wel. En voor de rest laten we je vrij. Dus ik heb nog steeds soms de neiging om het in mijn uppie op te lossen. En dan moet ik zeggen, nee, Heer, met u. Of naar iemand anders. Hey, wil je er even voor me zijn? Want ik wil geen wees zijn. Ik wil een kind zijn. Want hè, ook in Efeze 1 vers 5, mag je zelf opzoeken, gaat ook over het kindschap. Wij zijn geen wezen meer. Hè, ik zag ergens de mooie tekst, wees een kind. Maar hoe dan? Hoe dan? U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met papa. He, dat is hoe ze het daar zeggen. Om hem papa te kunnen noemen. En dit vind ik bijzonder. Jezus koppelt ook de Heilige Geest aan het verhaal dat hij ons niet als wezen achterlaat. En hier zegt hij ook dat we de geest hebben ontvangen om kinderen van God te zijn. Want ik kan wel tegen je zeggen, oké, stel je niet aan, wees geen wees, ga gewoon kind zijn. Ja, maar dat werkt zo niet. Want het is iets wat een patroon is en wat een bewust en onbewust iets in ons denken en voelen is. En dan kunnen we wel zeggen, moet je niet meer doen. Maar we hebben nodig dat God ons daar verandert. En wat kan ons veranderen van een wees of zelfs een slaaf naar een kind? De geest van God. In een andere tekst staat dat de Heilige Geest ons dat het is de gedachten, de mind of Christ. En die hebben wij nodig. We hebben nodig de gedachten van Christus. Onze Vader, zegt hij toch? Dat denken hebben wij nodig om God te zien wie hij is. Onze Vader, Papa Vader. En ik geloof dat de Heilige Geest dat wil doen. Aan een ieder van ons. Want hij wil dat een ieder van ons zijn kind is. Niet alleen in status, maar ook in hoe wij ons bewegen in ons leven. Niet meer ontworteld, niet meer competitief, niet meer ik moet voor mezelf zorgen. Maar dat we mogen zeggen, Vader, ik ben geworteld en geborgen in u, want u bent papa. U bent papa. En wat geloof ik dat de geest dan gaat doen? Ik geloof dat de geest jou en mij dan meeneemt in het traject waarin we dingen van God gaan ontdekken. Als wij daarmee bezig blijven, hè? Dat de geest ons iets in ons hart bewerkt. Dat we in een situatie komen en ineens doorhebben waarom we reageren. En de keus geeft om vanuit geborgenheid te reageren. Dat de Heilige Geest soms iemand naar ons toestuurt met een bemoedigend woord. Want wij staan er open voor, want we hebben gezegd, Heer, spreek maar. Dat Gods geest jouw woorden voor anderen geeft. Want we hebben de mind of Christ. En als je denkt, oh, waar staat dat? Haha, daar ben ik klaar voor. Tadaa, onderaan, wij hebben de gedachten van Christus. Het staat er echt, wij hebben de gedachten van Christus. En als wij daarin gaan functioneren, dan gaan wij niet alleen het vaderschap van God gaan wij ervaren, maar we gaan het ook uitademen. En in plaats van dat we naar mest uit onze poriën, stank uit onze poriën komt, ademen wij de mind of Christ. En dan kan ik naar mijn broeder stappen, en dan kan ik soms, zonder dat ik het doorheb, hem bemoedigen. En soms terwijl ik het doorheb. En dan kan ik gewoon de gedachte die Jezus over hem heeft uitspreken. Want ik weet, ik ben geborgen en ik mag papa helpen. Ik mag papa helpen. En dan zegt God tegen u, ik heb je gezien, mijn kind. En ik heb gezien dat je jarenlang gewoon mij gevolgd hebt. En ik heb ervan genoten, want je bent mijn kind. En dit is serieus wat God nu tot hem zegt. Dat geloof ik echt. Dat God hem heeft gezien en van hem heeft genoten. Dat hij soms dacht, niemand ziet het, maar dat God zegt, ik heb je gezien. En man, dat is zo genoeg. Ik geloof echt dat God dat zegt. En nu wordt het natuurlijk eng, want straks is er een woord voor jou en dan... Oh. Ja, dat had ik vroeger altijd. Als er een profeet kwam, ik zeg niet dat ik een profeet ben hoor. Maar dan kwam die langs en dan ging die het rijtje langs en dacht ik, oh, nog vier. Oh, Heer, sorry voor alles wat ik gedaan heb. Heer, oh, nog dichterbij. Het spijt me echt zo heel erg. Oh, ik ben er zo bij, ik ben er zo bij. En dan vlak voor die was, dacht ik, whatever. En dan was de bemoediging. Maar ik was altijd doodsbang. Nou, doodsbang niet, maar ik zweette soms wel even. Vooral als mijn leven niet helemaal. Maar dat is niet papa. Hij is niet gekomen om te oordelen. Hij is gekomen om te leven te geven. En serieus, voor jullie. God heeft zo'n plan. Ik zie in jou een stuk dynamiek. In jou zie ik een stuk wijsheid, maar anders dan dat andere mensen altijd begrijpen. Omdat God dat zegt, dat dat de mind of Christ is. En als ik naar jou kijk, dan zie ik, dat is wat ik nu ervaar. En ik ben niet perfect, maar iemand die gewoon soms even wat langer kijkt. En dan denkt, wow, dit zit zo. En dat je dan gaat handelen, maar dat daar ook wijsheid in zit. Dat God je daar wijsheid in heeft gekeken, omdat je soms denkt, ik kijk nog eventjes. En daar zit iets moois in. En ik denk dat, ik weet niet, ben jij creatief? Daar zit iets van God in. Er zit echt iets van God in. En want het is voor jou, creativiteit is dan ook ademen. Dat zeg ik gewoon, want ik heb een creatieve vrouw, dus ik snap dat een beetje. Maar het is ook, als je uitademt, dat je daarmee ook dingen van God kan uitademen. Gewoon omdat je creativiteit doet. Omdat dat is wat gewoon deel van jou is, heeft God in jou gestopt. En in jou zie ik trouw. Trouw. En trouw is zo ondergewaardeerd. Ik denk dat God me laat zien dat trouw jouw ding is. En wat ik erbij wil zeggen is, het plan van God is mooi, maar trouw is zijn persoonlijkheid. Dat is zijn karakter. Trouw is zelfs krachtiger dan een roeping. Want trouw is zijn hart. Zo krachtig. Echt waar. Echt waar. Ja, en dan moet ik wel, hè. Ja, ja. Ik geloof dat God met jou wil gaan bouwen. Oh, sorry. Ik geef je iemand bijna elleboogstoot. God wil met jou bouwen. Hij wil met jou bouwen. En soms bouw jij, en hebben mensen niet gezien dat jij hebt gebouwd. En dat zal soms lastig zijn, maar durf dan te zeggen, Heer, ik heb voor u gedaan. Niet voor de anderen. En het zal leven geven. En het zal een veiligheid geven voor de mensen waarvoor jij iets hebt opgezet of hebt gediend. Maar dat het iets is wat in het koninkrijk echt als bouwen wordt gezien. Omdat je gediend hebt in dingen, soms initiatief, soms het gewoon dienen. Maar het zal veiligheid zijn. Ik zie mensen in een kring staan. Met elkaar, de armen om hen heen. Het is sterk. En ze hebben het zelf niet door, maar soms is het doordat jij iets hebt gedaan. Waardoor zij zo staan. Dus er is verbondenheid, er is veiligheid. Omdat jij een bouwer daarin bent. Dat is waar ik aan moet denken. Kijk of het klikt. Kijk of het klikt. Maar als het klikt, neem het mee. Denk u, waarom doet u dit? Doet hij dit? Nou, sowieso. Hou ik van het woord van God, ook op het moment. En u denkt misschien, ja, maar hij is een spreker, hij heeft een microfoon, dit is bijzonder. Nee, wat ik wil zeggen is, dit is de mind of Christ. Dit zijn de gedachten van Christus, die u en ik hebben. Laten we zoeken naar wat papa wil zeggen. Want papa wil niet soms bezocht worden en op zondag aan gedacht worden. Papa wil werken in zijn gezin. Papa wil dat we op onze plek komen en weten, ik ben geliefd en zijn oog is op mij, zijn hart is naar mij en zijn oor neigt naar mij. Er zijn allemaal Bijbelteksten voor. Dat is waarom ik het bijzonder vind dat God mij nu wat woorden geeft voor de gasten waar ik wat betreft de generatie de grootste passie voor heb. En dat is weer een andere preek. En dat loopt een beetje door het ander heen, maar wat ik wil vragen zometeen. Zometeen gaan we avondmaal vieren. Gaan we vieren. En we doen dat heel sumier. Hè, qua vorm. Maar gaan we vieren dat Jezus de weg heeft vrijgemaakt. Naar wat? Naar de Vader. En zometeen, als je de wijn of druivensap, of allebei misschien, ik weet niet, kan ook nog. Nee, het is per kerk verschillend. Soms kun je kiezen. Als we dat nemen, dat we zeggen, Heer, ik neem aan dat u de weg naar de Vader hebt vrijgemaakt. Uw offer maakt dat ik kan zeggen, papa. En dat we dat durven aannemen. Weet je wat ik wil uitnodigen? Komen mensen naar voren of gaan ze langs? Ze komen naar voren. Wat ik wil vragen, en ik kidnap nu het avondmaal ook een beetje. Sorry. Dat hier niet een broeder of zuster van de gemeente staat. Maar dat zometeen Jezus zegt, alsjeblieft, dit is mijn lichaam. Wil je het nemen? En wil je het nemen als toegang tot de Vader? In alles wat je bent. In alles wat je bent. En dan wil ik vragen of dat tijdens dat we avondmaal hebben. En je wil daar gebed voor. Dat je gewoon even tijdens dat we avondmaal hebben en misschien nog een lied zingen. Dat je dan gewoon even naar de zijkant komt. En dan gaan we met de mensen die bidder zijn, gaan we gewoon even jou zegenen erin. Gaan we naar papa. Ja? Want een heel aantal van ons hebben een verfrissing nodig. In het zoon- en dochterschap. Maar ik wil ook, en daarvoor gaan we nu even bidden. Wil ik een uitnodiging doen dat als jij nog nooit hebt gezegd, ik neem het aan. Dat daar even een gelegenheid voor is. Dus als je nooit je leven aan Jezus hebt gegeven. Nooit hebt gezegd, ik neem God weer aan als vader. Of je bent bij hem weggegaan. Dan wil ik zo meteen gewoon even de vraag stellen. Of je opnieuw je leven aan God wil geven. Zullen we even gewoon ogen dicht doen. En, Heer. Papa. U bent zo bijzonder. Uw liefde, uw genade. Zijn ongelooflijk en uw plan daarin is ongelooflijk. En op dit moment bid ik ook dat u vrijmoedigheid geeft. Dat u spreekt tot harten en als we zo meteen het avondmaal gaan vieren. Dat u zo bijzonder werkt in geest, ziel en lichaam. Wat u maar wil. Maar terwijl we gewoon eventjes onze ogen gesloten hebben, wil ik gewoon ook de uitnodiging doen. Als jij zegt, ik moet mijn leven eigenlijk gewoon, ik heb mijn leven nooit echt aan God gegeven. Of ik heb het stiekem teruggepakt. Terwijl niemand leek te kijken, wil ik gewoon vragen of je leven aan God wil geven. Steek er maar gewoon even je hand op. En dat ga ik ook niet 20 keer vragen. Dus als je dat wil, ja. Oké, als er nog iemand is. Heer, u ziet de handen die zijn opgestoken en opgestoken zijn geweest. En als in dat beeld van de verloren zoon staat u daar en zegt, ik omarm je, ik heb het er niet eens over dat je stinkt, want je weet, je hebt mij nodig. Je weet het, ik doe je een ring om, want je bent mijn kind en ik hou van je. Je bent mijn dochter, je bent mijn zoon. En je hoeft jezelf, en dit is een woord van God, je hoeft jezelf niet te straffen door nog niet mijn vergeving compleet aan te nemen. Want mijn vergeving is compleet als jouw sorry oprecht is. En Heer, ik bid dat u de mensen die hun handen hebben opgestoken, dat u het bevestigt in hun geest. Dat u het bevestigt in hun ziel. En we hebben niet emotioned to follow Jesus, we have decided to follow Jesus. Maar ik bid dat u het ook bevestigt in het gevoel en misschien zelfs wel in het lichaam. En daar zegen ik jullie mee. Met Gods geborgenheid, met zijn genade en zijn omarming in Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Ik heb het iets te lang gemaakt, mijn excuses. Maar ik wil echt je vragen, mag Jezus zometeen zijn lichaam aan jou tonen, zodat jij papa kan zeggen? We hebben een mooie kaart mee en daar staat op, met name de mensen die net hun hand hebben opgestoken. Ik ben alles kwijt, mijn hele erfenis. Geld, ring, kleren, opgemaakt, verloren zoon. Maar God zegt, jij bent er nog, met al je rijkdommen, liefde, aandacht, warmte, oneindig. Mijn kind. Deze hebben we mee. Sorry, we moeten daar een euro voor vragen, maar als u dat wil, zijn ze straks daar te krijgen. Mijn kind. Amen.